Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden altijd verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dat doen wij dus. We gaan luisteren naar het wonderbaarlijke verhaal van Jeff. Jeff die een broer krijgt. Of beter, een broederband smeet meer dan 6000 kilometer hier vandaan.
Best gezellig. Nu, ik heb ook best een gezellige familie. Twee heel toffe kinderen, een fantastische madame waar ik heel lang mee samen ben, twee zussen en een broer. Maar die broer, die is mijn broer niet. Dat is mijn allerbeste jeugdvriend van jaren geleden. En het ogenblik dat ik broer van hem werd, officieel, formeel, dat was op de trouw van zijn jongste zoon. Als de jongste het nest verlaat, de laatste het nest verlaat, krijg je in families toch wel wat bijzondere dingen. Hè? Ja. En, wat je ook moet weten, mijn goede vriend Nick is 25 of 30 jaar geleden getrouwd met een Congolese madame. En hij heeft haar vier Congolese kinderen toen geadopteerd. En zijn zoon, zijn jongste die trouwde, is ook getrouwd met een Congolese madame. En dan krijg je die uitnodiging in je brievenbus. Voor de misviering, het gemeentehuis, een chique diner, een fantastisch avondfeest. Maar de belangrijkste ceremonie is le mariage coutume. Het traditioneel Congolese huwelijk. En 14 dagen vooraf is er al goed onderhandeld over de bruidschat. En bij de mariage coutume komen de twee families samen, vertegenwoordigers van de twee families. En dan is het zo dat niet enkel bruid en bruidegom als individu met elkaar trouwen, zoals wij dat hier in het Westen doen, maar de beide families trouwen ook met elkaar. Je weet maar nooit, in tijden van nood heb je elkaar misschien toch wel echt nodig. En dan is er een spel tussen de vertegenwoordigers van de beide families met stekelige vraagjes, met grapjes met drie dubbele bodems om elkaar goed te leren kennen. Heel spannend. En ook ik werd verondersteld om als broer van Nick daar het woord te nemen. Als nonkel van Daddy, nonkel Jeff, mocht daar het woord nemen. Dat was een ongelooflijke eer voor mij dat ik dat mocht doen. Nu, zo broer worden, dat is niet altijd even simpel. En wij zijn broer geworden doorheen de tijd, begonnen in 1982. Een aantal mensen van u was toen nog niet geboren. Een aantal mensen wel, en die mensen moeten even nadenken, met welke fiets reed ik toen, welk werk deed ik toen, met welke auto reed ik toen, mochten we toen nog over de meer met onze auto. Dus dat is een hele tijd geleden. We waren vooraan in de 20, afgestudeerd, we hadden juist wat werk. En hij, Nick, mijn beste kameraad, vertrekt voor 4 jaar naar Congo. Ontwikkelingssamenwerking gaan doen. En ik vind dat van de ene kant geweldig tof. En van de andere kant ben ik triestig. Tegen wie moet ik nu mijn verloren gelopen liefdesverhalen vertellen? Tegen wie moet ik nu gaan zagen over mijn baas? Want mijn maat is weg. Ik zeg hem, beste maat, de eerstvolgende zomervakantie kom ik u bezoeken. Dat staat als een paal boven water. Ik koop mij een ticket. Brussel, Kinshasa, Kinshasa, Bujimai. 800 kilometer binnenland van de Congo in. Twee dagen voordat ik vertrek, krijg ik van hem nog een brief. Ik denk, joepie, de laatste instructies. Valt dat tegen. Je komt beter niet af, want dat is hier een diamantstreek. En daar heb je een speciale toelating voor nodig. En die toelating, die heb je niet. Dus misschien volgend jaar. Ja, dat valt geweldig tegen. Hè? Mijn wereld stort in. Ik had met mijn grootbakkers dat tegen vrienden en kennissen aan het vertellen geweest. Ik was op de zwarte markt geld gaan wisselen. Ik had mijn rugzak van 15 kilo ingeladen. En dat ging allemaal ineens niet meer door. Gelukkig. Ik heb een goede vriendin, verpleegster, die had ook 2 jaar in Congo gewerkt. En die zegt van, dat is Congo, hè, man. Dat is niet Frankrijk, dat is niet Spanje, dat is Congo. Maak dat je weg, hè. Maar spreek onmiddellijk in Kinshasa Vlaamse paters aan. Die gaan u verder helpen. Goed, ik heb dat vliegtuig op. Ik krijg geen hap door mijn strot. Niks. De eerste keer trouwens dat ik ook in een vliegtuig zat. Ook bijzonder spannend. Ik kijk in dat vliegtuig al eens rond. Zitten hier geen paters? Nee, ik durf niemand aanspreken. Ik land in Kinshasa. De tropische hutten, vochtig. Dat smeet ze op mijn lijf. Ik had maagpijn van de vlucht. En nog eens hoofdpijn van die tropische warmte. En onmiddellijk, er springen een aantal mensen op mij af van, ik zal u een bagage wel dragen, ik fix wel een hotelletje in de stad en ik zorg wel voor een taxi. Het is moeilijk om die mensen dan van u af te schudden. En bij de douanecontrole word ik gefouilleerd. Die gasten die rippen mijn in het zwart gewisseld geld. Ik sta dus met knikkende knieën. Ik ben 20 centimeter kleiner geworden. Ik sta in die aankomsthal, ik weet compleet niet meer wat doen. Dus er is maar één ding dat mij te doen staat. Vlaamse paters zoeken. Ik vind er. En die gasten die kijken mij aan. Van kop tot teen. Van boven naar onder. En ik hoor die mannen denken. Wat hebben ze nu binnengesmeden in de Congo? Een halve nippie. Onverzorgde baard, lang haar, dat was in die tijd zo. T-shirtje, jeansbroek, verloren gelopen, sportsloefjes. En die zeggen feitelijk niks. Maar gelukkig, ik mag mee naar het klooster, gered. 3-4 dagen mijn kast daar zitten op te vreten. Want er is niemand die iets zegt, die zijn allemaal bezig met hun werk. Tot pater Jan mij voorstelt aan 3 zwarte Franciscanen. Ook op doorreis naar Bujimai. Die gasten waren vertrokken op hun 16, 17 jaar, hadden 10 jaar in Rome en Assisië gestudeerd, gewijd tot pater, tot priester. En op doorreis naar Bujimai. En ik mag met hem mee. Maar er zijn 2 voorwaarden. 1. Bonifacius Dieudonné, de leider van het groepje, zegt mij, vanaf nu zet jij niet meer chef. Père Joseph. Je gaat door het leven als Père Joseph. 2. En als je met ons wilt meereizen tot in Bujimai, het zal al moeilijk genoeg zijn, dan blijf je tussen ons. Niet ervoor, niet erachter, niet links, niet rechts, tussen ons. Ik heb geen keuze. Ja. Senderendaags bagage afgeven, zonder computers, fiches invullen, stickertjes erop, tot Bonifacius ingrijpt en hij zegt, ja, maar dat is de handbagage van Père Joseph. Een rugzak van 15 kilo. Hop, terug op mijn rug. Wachtzaal, chaos. Je moet dan lopen naar het vliegtuig. Alsof dat er te weinig plaats is op dat vliegtuig. En die gasten heel rustig stesselen zij helemaal dat vliegtuig. En ze stappen op. En we krijgen de plaatsen vooraan. De paters en Père Joseph, zonder ticket van die vlucht, mag vooraan plaatsnemen. Handbagage, rugzak onder het stoeletje. Gorreltje vastgeklikt, maar dat marcheert niet. Dus een knoopje erin. Hop, nog een heleboel volk moet daar af, want dat vliegtuig is overboekt. En we zijn weg. En eindelijk, ik vind terug een beetje een normale hartslag. Want ik ben er bijna. Ik ben er bijna. En ik kijk al eens door het raamje. En ik zie het Congolese regenwoud, het bladerdak. En de majestueuze stromen die zich erdoor kronkelen. En ik denk van, wauw. Dit wordt het. We landen in Bujimai. Al dat volk terug in chaos, trekken en duwen eraf. Om ter eerst, de paters blijven rustig zitten. En als laatste komen we in Teurjat. onderaan de trap. Een massa volk. Die gasten die waren zo lang van huis weg geweest. En wie staat er? De mama en de papa en de nicht en de neven en de buur van het ene dorp en de buren van het andere dorp. Honderden mensen in hun paasbest uitgedost. En ze zijn aan het juichen en ze zingen en er is tamtam geroffel. En er zijn wuivende palmen. En ik wil, zoals de grootte der aarde die ergens belangrijk aankomen, ik wil mijn armen in de lucht steken, want ik ben blij, want ik ben er bijna. Maar dat mag niet. Ik moet heel profijtig met één handje, zoals paters dat doen, wuiven. We dalen de trap af. We worden aangeraakt, we worden gekust, we schrijden door de massa. Het gezang neemt toe. En we horen, er is de levik, de bisschop ook. En we zijn voorbij de massa en we komen aan de Congolese aarde. Het bruine Congolese zand. En er is een podiumje, een beetje zoals hier. Ja. En er staan 5 ouderwetse, verschrikkelijk lelijke plastic tuinstoelen. En in de middelste tuinstoel een korte, dikke meneer. In het wit. Een wit gewaad. Met een keppeltje op zijn hoofd. Dan moet hij een bisschop zijn. En frère Bonifacius Dieudonné gaat op zijn knie. Kust zijn moeder aarde na al die jaren. Kust de ring van de bisschop. En, nu moet ik maar zeggen, krijgt de zegen van de bisschop. En het gejuich zwelt aan. En Bonifacius zet zich naast de bisschop. En pater 2 doet dat. En het gejuich zwelt aan. En pater 3 doet dat. En ik ben nummer 4, Père Joseph. Ik moet niet nadenken, want ik zit in een betere film. Ik ga dus op overtuigd, op mijn knieën. Ik kus de Congolese bruinaarde. Maar ik was vergeten dat mijn rugzak daar van achterop hing. En die knotst op mijn kop van achter met mijn bezweten smoel in die bruine aarde. Daar rap had afgekuist. Extra applaus gekregen. De ring van de bisschop gekust. De zegen gekregen van de bisschop. En ik zet mij bij het gezelschap. En ik ben bijna intens gelukkig. Ik laat het allemaal over me heen komen. Want nu weet ik het zeker. Ik ben zelfs geland. Ik ben er bijna. Er volgen nog toespraken. Wat maakt mij allemaal niet uit. Ik drijf op de stroom van de tijd die er op dat ogenblik is. Tegen 1:55 word ik afgezet, een beetje buiten de stad, op Projet Rural. De plek waar mijn maat woont en werkt. En ik denk, yes, yes, ik heb het gehaald, ik ben er. Hij is er niet. Hij zit voor 14 dagen voor zijn werk in de broes waterputten en bronnen proper te maken. Kunt u voorstellen, ik word daar een beetje depressief van. Al die moeite en die is er niet. Gelukkig word ik door zijn Congolese collega's op sleeptouw genomen. Krijg een bedje, krijg wat eten. En sanderendaags verplicht op audiëntie terug bij de bisschop. Beetje peer voor het project. En in Congo doet je nooit iets alleen. 15, 16 man mee op audiëntie bij de bisschop. Toespraken, wachten. En op een bepaald moment stuurt Monseigneur Congolo, iedereen weg. Behalve mij. Ik heb een privégesprek met Monseigneur Congolo. En hij is van heel de situatie op de hoogte en hij doet met voorstellen en zegt, Père Joseph, ik ga 5 dagen parochies gaan bezoeken in de dorpen rondom de stad. En als je wilt, mag je mee. Ik denk, dat is fantastisch. Ik zeg, dat ga ik doen, want mijn maat is er toch nog niet. Ik ga dat doen. Ja, zegt, er zijn 2 voorwaarden. 1. Jij betaalt mijn brandstof. 2. Jij bent mijn chauffeur, want anders moet ik ook nog een chauffeur betalen. Ik denk weer niet na, ik zeg ja. Zaterdags morgens op het bisdom een splinternieuwe Toyota pick-up. Lang chassis. Verhoogde wielbasis. 4x4. Fantastisch om mee te rijden. Een beest om mee te rijden. En ik mag daarmee rijden. Ik had toch garme 2 maanden mijn rijbewijs. Die pick-up van achter die laadbak, volgeladen met kisten en dozen voor de parochies. 4, 5 acolyten van de bisschop daar nog tussen, want die moesten ook allemaal mee. Ik met een bisschop naast mij. de stad uit. En als je de stad uitrijdt, houdt de asfalt ook op. Dan kom je op de piste, dan kom je op de zandwegen, putten, keien, modderpoelen, loszand. En Monseigneur Nkongolo heeft mij opgeleid tot rallypiloot. Allez, chef, démarre, plus vite, deuxième, troisième, freine, il y a des trous, imbécile, toi tu es de poule. En zo ging het de hele tijd door, van dorp tot dorp. Tot we in het dorp waar we moesten zijn aankwamen. Uiteraard, het volk stond te wachten. Radio Tamtam had de komst van de bisschop aangekondigd. We worden goed ontvangen. Er zijn palabers. Eten, drinken, in de namiddag een misviering. Ik laat het allemaal gebeuren. Het is daar vrij vroeg donker. Tijd voor te gaan slapen. En uiteraard, de bisschop krijgt de mooiste hut van het dorp. Dat is voor hem gereserveerd. En ik ben feitelijk nummer 2 in rang en ik krijg de tweede mooiste hut van het dorp. De ziekenboeg. En daar staat een oud Belgisch, versleten, verroest, beige, afgebladderd ziekenhuisbed. Met een matras in dat geen matras niet meer is, maar dat is een hangmat. En wat doe je zo s'avonds? Ja, er is niet veel te doen. Met mijn petroleumlamp, het dagboekje invullen. En er wordt op de deur geklopt. En ik doe dat deurtje open. En wie staat er voor mij? De allermooiste vrouw die ik ooit in mijn leven gezien heb. Blootvoets. Ongeveer even oud als ik zelf. Rechte rug, vier schouders. De kleding van de dames van het dorp. Kleurrijk. Alle vrouwelijke vormen springen in mijn ogen. Scherpe heupen, scherpe schouders, stevige boezem. Ik kan mijn ogen er niet van afhouden. En ik zeg, kom binnen, kom binnen. En ze zegt van, ja, ik ben gestuurd door de chef de village om u vanavond wat gezelschap te houden. Dat is goed, we babbelen wat. We babbelen over het werk. Mijn werk hier, haar werk in het dorp. Over de familie. Mijn familie hier, haar familie in het dorp. En na verloop van tijd kijkt ze mij aan, recht in mijn ogen. En ik kan mijn ogen ook niet van haar afhouden. En ze zegt, Père Joseph, jij bent een man en ik ben een vrouw. We kunnen de nacht ook samen doorbrengen, niet? En ik denk, oh, wat is dat? Begin jaren 80, wij hadden hier in West-Europa voor het eerst iets gehoord van HIV. En ik dacht van, ja, wat geslachtsziektes en zo, daar heb ik ook geen goesting voor. En wat gaat die een bisschop daarvan vinden? En morgen vroeg, heel dat dorp dat mij ligt aan te staren, dat wil ik niet. Maar ik wil haar ook niet teleurstellen. Ik wil haar ook niet affronteren. En ik weet niet wat zeggen. En ik kom niet verder dan het onnozel gestamel. Ja, ik heb een beetje maagpijn. En ja, de zon, ik heb ook een beetje hoofdpijn. En vandaag, ik ben vandaag ook een beetje moe. En zeer begripvol pakt ze voor de tweede keer mijn armen. Ze kijkt mij aan. Ze geeft mij een wonderzoete kus op mijn wang. En ze zegt, bonne nuit, Père Joseph. En ze vertrekt met haar petroleumlamp de nacht van het dorp in. Ik heb die nacht niet goed geslapen. Ik heb die nacht niet goed geslapen. Heel die reis, dat avontuur om al tot daar te geraken. En dit er nog bovenop. Mijn gedachten wisten het niet meer. Ik heb liggen woelen. Sander en morgens, ik heb niks durven zeggen tegen Monseigneur Nkongolo. We rijden naar het volgende dorp. En de dag nadien, en de dag nadien, en de dag nadien. En ik laat mij meedrijven op het ritme van de Congolese dorpen. En na 5 dagen... word ik terug afgezet bij Projet Rural. Zonder veel verwachting, want mijn goede vriend Nick zou er nog niet zijn. En wie staat daar? Hij staat daar. Hij is speciaal voor mij sneller teruggekomen uit het dorp. Hij is sneller teruggekomen naar Bougimai. En ik pak hem vast. En hij stinkt naar het zweet. En hij stinkt naar de sigaretten. Ik ook wel echt. En we babbelen. Want ik ben er geraakt. We zijn bij elkaar geraakt. Dat is toch fantastisch. En de dagen nadien, de weken nadien, hebben we een hele fijne tijd samen. Ik ga met hem hem zo gezegd wat helpen in de dorpen. Ik liep misschien soms zelfs wat in de weg, dat weet ik niet. Ja. 'S Avonds met zijn Congolese collega speelden we gezelschapsspelletjes. De blanke tegen de witte, tegen de zwarte. Wij verloren dus ook altijd. In de laatste avond, we zitten bij een meer, beseffen we dat er iets bijzonders aan de hand is. Wij hebben moeite moeten doen om elkaar zover te vinden. Dat is gelukt, maar nu moeten we terug afscheid nemen. En we beseffen ook dat we ver van het vertrouwde zitten, ver van de Antwerpse vrienden, ver van de familie hier. We zitten ver, 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 maar toch o zo intens dichtbij. En zonder veel woorden, wel met een paar pinten, beloven we dat we elkaar de rest van ons leven niet uit het oog gaan verliezen en dat we elkaar, als het nodig is, gaan helpen. En daar hebben we het zaadje geplant om broer te worden van elkaar. Tot op de dag van vandaag is dat gelukt. Een dikke merci voor mijn vriend Nick en zijn familie. Ik dank u.
Dat was het relaas van Jeff. Hij vertelde het in een hopzak in Antwerpen. Het was in mei 2019. En op onze Facebookpagina heb ik onlangs een foto teruggevonden van de tekeningen die toegemaakt zijn die avond in de hopzak. Al onze tekeningen worden, al onze verhalen worden uitgetekend door collectief Pulp Deluxe of door studenten van Sint Lucas of Kask. Je moet maar eens gaan kijken op onze Facebook. Het zijn hele mooie zwart-wit tekeningen van die avond. We hebben ze ook bij het verhaal gezet op onze website, relaas.be. En daar ook staat Jeff, tussen de paters met op de achtergrond een jeep en een vliegtuig en in mooie letters daarbij geschreven, Père Joseph. Hij ziet er heel exotisch en gelukkig uit, die Jeff. Ook een stukje jonger dan dat hij vandaag is, maar dat is niet erg. Hij is op weg naar La Mariage Coutume, zoals hij het zelf zo mooi vertelt, in Congo. Ga maar eens kijken op onze website www.relaas.be. Wij danken mijn relaas ons bestaan aan de Vlaamse gemeenschap, aan de stad Gent en aan... Wij danken met Relaas ons bestaan aan de Vlaamse gemeenschap, aan de stad Gent en aan onze vrienden van Relaas. Dat zijn jullie, onze crowdfunders, die elke maand bijvoorbeeld de waarde van een koffie aan ons geven, maar ook de verhalen beluisteren en doorsturen naar elkaar. En we bestaan dankzij onze vrijwilligers. Ik kies er elke week eentje uit, Riek bijvoorbeeld. Riek is een van onze coaches. Hij helpt verhalen mee vormgeven. Onlangs haalde Riek bij een kampvuur, toen ik hem nog eens zag, een A4 papiertje uit zijn zak, met daarop een van de meest ingewikkelde schema's die ik ooit heb gezien. Ik zei toen, ik weet nog, Riek, wat ben je aan het doen? Volg jij een cursus geavanceerde wiskunde of zoiets? Maar nee, het bleek de verhaalstructuur te zijn van het laatste verhaal dat hij had gecoacht. Zo fanatiek is die Riek. Dankjewel. Hou onze website in de gaten om te weten wanneer we jou de volgende keer verwachten op Relaas. Dat kan in Gent of in Antwerpen, dat weet je. Op onze website vind je wanneer de volgende vertelavonden zijn. En volgende week krijg je hier op de podcast ook gewoon een nieuw Relaas. Vermoedelijk van iets dichterbij dan Congo.